Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. En ook vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west, nog zandwoestijn. Ik noem u het eerste en het vierde vers van Psalm 75. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 124, de versen 1 en 4. Vandaag is het Israël zondag. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren allang vergaan. Want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot ons bederf gezet. Eerste en laatste vers van Psalm 124. Psalm 147 en daarvan de versen 6 en 10 zingen we na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt in het zesde en tiende vers van Psalm 147, na de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste. En het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u die de God van Abraham, Isaac en Jacob bent, de God van uw volk Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus, de eeuwige God, die leeft en regeert, nooit, niet, altijd wel. Voor uw aangezicht komen we, als we samen zijn gekomen in deze dienst, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio. En we beseffen dat het eigenlijk niet waard zijn voor uw aangezicht te verschijnen. Juist omdat we net zongen over uw woord, uw wet. En om die te houden, om daaraan te voldoen, het lukt ons niet. Het is ons weer niet gelukt. We hebben in velen gezondigd, in velen zijn we gestruikeld. In veel dingen zijn we misschien wel blijven liggen omdat we het wel goed vonden. We bidden u, o God, om vergeving. Dat betekent of u het wilt bedekken onder het bloed, niet van schapen en bokjes, maar onder het bloed van Jezus Christus. Hij die zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft vanwege wie wij zijn, maar leeft vanwege wie hij is. En daarom danken we u voor zijn verdiensten die hij behaalde en betaalde op zijn eigen wijze. Ja, het was uw manier van doen, Heere, om met ons in het reine te komen. Het was uw manier van doen om ons recht en oprecht voor u te kunnen laten staan. Door het geloof, schuilend achter het offer van de Heere Jezus. Heere, we danken u dat we er ook vanmorgen weer mogen zijn. U geeft ons opnieuw een eerste dag van de week om als gemeente samen te komen, ochtend en avond, onder het geklank van uw woord, om ons te laten vullen en voeden met het goede vanuit uw evangelie. Laat uw woord voor ons een lamp zijn, voor onze voet, een licht op ons pad, vandaag en morgen weer opnieuw. Zo dat we maar niet onze eigen gang gaan naar onze eigen ideeën, maar steeds weer vragen, Heere, wat wilt u dat we zullen doen? En dan wijst u ons toch steeds weer terug naar uw woord, naar uw getuigenis, dat zo vast en zo zeker is en juist ook aan ons als eenvoudige mensen wijsheid leert. Het is uw eigen woord wat het zegt en zingt. Heere, wil dan alles wegnemen wat zo gemakkelijk een sta in de weg kan zijn. Dat kunnen de dingen van vandaag de dag zijn die ons bezighouden of van de afgelopen week of de week die voor ons ligt. Laat het alles opgeruimd mogen worden, zo dat we een en al oor zijn en het hart hebben, het lef hebben van u gekregen tot uw eer. Om zo bezig te zijn met de dingen van u. Zegen ons hier, als ook wie thuis is. We bidden u voor elkaar, draag ons, we dragen elkaar op voor uw troon. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen twee gedeelten lezen uit de Bijbel. En wel uit 1 Koningen 17 vanaf vers 17. En dan wil ik lezen tot en met vers 22. Ik heb dat verkeerd doorgegeven aan de koster. Kijk aan. 1 Koningen 17 vanaf vers 17 tot en met 22. Uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament Matthäus 15, de verzen 21 tot en met 28. Eerst 1 Koningen 17 vanaf vers 17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van die weduwe uit Sarfat, de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u? man Gods. Bent u bij me gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar Elia zei tegen haar, geef me uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich 3 maal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Matthäus 15, de verse 21 tot en met 28. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar Jezus antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen met elkaar nadenken over deze beide schriftgedeelten uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En we onderstrepen daarbij graag wat we lazen in vers 17b van 1 Koningen 17, totdat er in hem geen adem overbleef. En in vers 22 van 1 Koningen 17b, en de ziel van het kind keerde in hem terug. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Op toonhoogte. En wel nummer 323, de verse 1 en 4. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven. We danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. 1 en 4 van lied 323. Gemeente des Heren, we hebben daarnet bij de schriftlezing twee gedeelten gelezen uit de Bijbel. En die twee gedeelten die leken best wel wat op elkaar. Je zou dat haast thuis straks als een spelletje kunnen spelen in de zin van zoek de verschillen. Of misschien ook wel zoek de overeenkomsten. We gaan er samen naar kijken. En wat zien we? Wat lazen we? In allebei die geschiedenissen komen we een vrouw tegen. Een moeder. En allebei best wel een beetje radeloos. En begrijpelijk. Want ze komen op voor hun kind. Hun kind in nood. In grote nood. Of dood. Beide geschiedenissen die spelen zich af buiten de grenzen van Israël. Ten noorden van Israël. Grensgevallen zijn het, zou je kunnen zeggen. En ook daar overheen. Israël ten voorbeeld. En dat onderstrepen we op deze Israëlzondag. Israël tot een voorbeeld. Ja, en wie eigenlijk niet tot een voorbeeld? In die beide geschiedenissen gebeurt er een wonder. Maar let erop, in die beide geschiedenissen overwint niet het wonder, maar overwint het geloof. Die beide geschiedenissen zijn een verhaal, een geschiedenis met een, ja wat wij zouden zeggen, met een happy end. Gelukkig, het liep goed af. Maar misschien vinden we het daarom juist ook wel niet zo'n mooi verhaal. Waarom niet? Nou, het zou heel goed mogelijk zijn dat de werkelijkheid in je eigen leven, dat dat dan net geen happy end is geweest of is geworden. Want ja, hoe kan het nu dat deze jongen bij Elia en dat meisje in de geschiedenis bij Jezus, dat ze bij Elia komt en dat ze bij Jezus aanklopt, de moeder van dit kind. En hoe kan het dan dat zij wel weer geheeld en levend uit de strijd terugkomen, terwijl wij misschien wel zoveel mensen kennen voor wie ook gebeden is, voor wie ook gestreden is en die toch gestorven zijn of moesten leren leven met een gebrek of met een handicap. En dan kun je boos worden. En dan kun je zelfs boos worden op God. En je kunt zelfs ook nog zeggen, zo hoeft het voor mij niet meer. Hoeveel waarom-vragen eindigen daar niet mee? Het kan ook gebeuren dat je er juist dichter door bij hem komt. En dat je je leven juist wel helemaal aan hem toevertrouwt. Juist in het besef dat je en in leven en in sterven het eigendom bent van je getrouwe zaligmaker Jezus Christus. In het vaste vertrouwen dat God je nooit laat vallen. Ook al loopt het anders dan gedacht en anders dan gehoopt en anders dan je eigen berekeningen tot uitkomst hadden. Wat zegt dat tegeltje ook alweer? God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. Let daarop hoor. Het loopt nooit anders dan door God beloofd. En daarom is het ook zaak dat we ons Gods beloften eigen maken. En dat we die beamen. En dat we daarop pleiten. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan je doop. Is je dat niet elke dag weer opnieuw een geweldige troost? Dat hij met je meegaat, dat hij je niet van alles en nog wat, maar je van het heeft beloofd. En dat dat geldt, niet tot aan de laatste grens, maar tot in het vaderhuis toe. Vraag je het maar af, wat was ook alweer mijn enige houvast, mijn enige troost? Ik las deze week een zin in de krant en die bleef bij me haken toen ik met deze preek bezig was. Er was een jonge man aan het woord en die zei, als je zonder God leeft, dan trek je als het ware alle zuurstofslangen uit je lichaam. Hij immers is de bron van leven. Als je zonder God leeft, trek je als het ware alle zuurstofslangen uit je lichaam. Hij is de bron van het leven. Prachtige uitspraak, hè? Die beademing van Gods kant vandaan. Heel opmerkelijk in die geschiedenis uit 1 Koningen 17 van die weduwe uit Sarfat, is dat die vrouw het Elia kwalijk neemt. En met een beschuldigende vinger zie je haar als het ware voor hem staan. Nu haar kind gestorven is. Het heeft de laatste adem uitgeblazen, zo lazen we. In hem bleef geen adem meer over. Het leven eruit. Dat kan toch niet? Zo jong nog. Dit heeft ze niet verwacht. Want het kon toch niet op? Het ging toch zo goed? En elke dag weer opnieuw konden ze putten uit die pot en uit die kruik. Vol wonderen met meel en met olie. En daar staat ze nu, naar Elia. En ze is blijkbaar vergeten dat ze een aantal versen terug tegen Elia heeft gezegd dat ze wat hout bij elkaar sprokkelde om met het laatste restje van de olie en met het laatste restje van de meel een koek te bakken voor haar jongen en om daarna te sterven. Zo had ze zich haar eigen toekomst bedacht, ingebeeld. Aflopend. Geen mens die daar ooit ook nog maar iets aan kon doen. Zo sterk was haar conclusie. Dit is het einde. Totdat God ingreep. Bij monden van Elia, de God van Israël en dus niet Baal. En dit was zijn woord en dit was zijn belofte. Het meel zou niet opraken en de kruik zou het niet aan olie ontbreken, omdat God dat gezegd had. God is de God van het wonder, omdat hij de God van de belofte is. Omdat hij de God van het woord is. En dat moeten we niet gaan omdraaien. Want dat gebeurt hier in feite. Wat God niet gezegd heeft, dat kunnen we hem met eerbied gezegd ook niet voor de voeten werpen. Kunnen we hem ook niet van beschuldigen. En dat doet die vrouw hier nu net wel. Ze leeft meer van het wonder van goed eten elke dag dan bij het woord, dan bij de belofte van God. Dat is heel herkenbaar hoor. Dat is heel herkenbaar, ook voor mezelf. En het overlijden van deze jongen, van haar kind, brengt bij deze vrouw dan ook heel wat boven. Hoe heb ik het nou met jou, man Gods? Dat gooit ze Elia voor de voeten. En voor een deel zoekt ze het ook bij zichzelf. Ze noemt haar ongerechtigheid die wel in herinnering gebracht zal zijn. En wat er precies geweest is, wat ze op haar kerfstok heeft, we weten het niet. Het staat er niet bij. Mensen die verbinden soms de meest vreemde dingen aan elkaar. En ze leggen de meest kromme verbanden aan. En brokken bijgeloof steken dan soms ook nog de kop op. Terwijl het erom gaat om Gods beloven te geloven. loven. En het vreemde is, hè, ik zei net zoek de verschillen, maar dat is ook weer een overeenkomst, dat Elia gaat niet met die vrouw in discussie en dat doet Jezus in eerste instantie ook niet. Elia die trekt zich met die overleden jongen terug op zijn eigen kamer en hij bidt tot God. En hij strekt zich 3 keer over dat kind uit en de Heer hoort en hij verhoort. Het kind wordt weer levend. En al lezend, dan proef je het, hè, van wat zal deze geschiedenis, deze gebeurtenis, een gigantische impact gehad hebben op alle die daar rondom woonden, de omgeving van Zarfat, maar ook in Israël. Daar kende men Elia ook en de geschiedenis, zo hoorden we vorige week uit de mond van Jezus, die naar deze geschiedenis verwijst. En daarom is het ook opmerkelijk en daarom is het ook beschamend wat de Heer Jezus daar later in Matthäus 15 meemaakt. Hij begeeft zich nota bene in datzelfde gebied als waar die vrouw van Zarfat woonde. En Jezus ontmoet daar ook een moeder alleen, die hem om ontferming bidt, omdat haar dochter door een demon bezeten is. En waar Jezus dan in, om te beginnen wat koel en wat afwerend en afwijzend te werk gaat. Hij zegt immers alleen maar gezonden te zijn naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij laat zich niet afschepen, die moeder. En ze knielt voor Jezus neer. En ze zegt het opnieuw en deze keer heel kort, Heere, help mij. En na eerst die schapen genoemd te hebben, voegt Jezus de hondjes er ook nog aan toe. Het brood wat voor de kinderen bestemd is, dat gooi je niet voor de hondjes neer. Maar dan nog is die vrouw niet uit het veld geslagen. De hondjes die eten ook van de kruimeltjes die van de tafel vallen. En dan kan Jezus niet anders zeggen dan, vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En vanaf dat moment was haar dochter gezond. Zonder dat de Heer Jezus ook maar 1 vinger naar haar heeft uitgestoken, of haar heeft aangeraakt, of haar in de ogen heeft gezien. Ook dat moet een geweldige impact gehad hebben. Als je dat eens even bedenkt, wat daar gebeurt. In datzelfde gebied, eerst ooit is die jongen weer levend en nu dat meisje genezen. Misschien, hopelijk, misschien is men daar wel jaloers op geworden. Was ik maar, had ik maar. Misschien is men ook wel afgunstig geworden. Ook van Israël uit misschien wel. Het gebeurt allemaal over de grens. Het gebeurt allemaal ver bij mijn bed vandaan. Omdat bij Elia in Israël Baal de baas was. En ten tijde van Jezus vindt hij zo'n groot geloof niet in zijn eigen land. En dan gebeurt het daarom over de grens. Als waarschuwend voorbeeld. Om tot bezinning te komen. Om ook zelf tot nadenken gebracht te worden. Wat gebeurt daar? Waarom niet hier? Waar gaat het om? En op een dag als vandaag kun je je afvragen, hoe kunnen wij vandaag de dag nog ook in Israël tot jaloersheid verwekken? En elk ander net zo goed. Nee, dat kunnen we niet door ons geruzie. Dat kunnen we niet door ons geroezemoes. Dat kunnen we niet door ons gemurmureer. Ik zei het aan het begin van de dienst, al deze dag wordt Israëlzondag genoemd. De eerste zondag in oktober. De bijzondere verbondenheid van de kerk met Israël wordt dan herdacht. Een kerk zonder Israël bestaat immers niet. Want als je Israël vergeet, dan zaag je als het ware de tak door waarop je zelf zit. Het Oude Testament, dat hebben we samen met Israël. Maar wekken wij hen vandaag de dag nog tot jaloersheid? Met ons geloof in Jezus Christus, met ons kerk zijn in Nederland en daarbuiten, met ons gemeente zijn in Ochten, of waar dan ook. Wekken we hen tot jaloersheid met zeg maar het extra van het Nieuwe Testament naast het Oude? Wat heeft die heidense, niet-Joodse zoon van die weduwe uit Sarfat voor indruk gemaakt op zijn omgeving? Net over de grens bij Israël, wat heeft hij voor indruk gemaakt op Israël? Of is men daar toch maar weer voortdurend achter Baal aangehobbeld? Gewoon onverstoorbaar. Wat heeft die dochter van die vrouw uit de gebieden van Tyrus en Sidon te vertellen gehad? Groot was immers het geloof van haar moeder. En Jezus had dat niet dikwijls aangetroffen in zijn eigen omgeving in Israël. Wat dragen wij uit? Wat dragen wij over op Jood, op heiden, op allochtoon, op autochtoon? Wat hebben wij te vertellen? Zijn dat de wonderen waar we naar moeten grijpen? Of mogen we de vinger leggen bij de belofte die God beloofd heeft? In het leven van elk mens is het nummer 1 van belang dat alles gladjes verloopt en je het liefst gigantische hoogtepunten kent. En diepe dalen, nee, dat moeten we niet. Je hebt er misschien wel eelt van op je knieën gekregen om ervoor te bidden, maar je bent nog niet beter of het is nog niet over. En dan worden we boos op God en we ventileren dat links en rechts. En de buurt vindt die God ook maar niks, blijkbaar. Zo zijn we geen lichtend licht voor onze omgeving. Zo zijn we geen licht ter wereld. Een zoutend zout. We mogen elkaar naar binnen en naar buiten steeds weer bepalen bij het wonder van het woord. Gods beloften te beamen, daaruit te leven, daar leef ik voor. En dat geef ik door in woorden en in daden. Zeg het maar eens tegen een ander en tegen elkaar. Wat het geloof in Jezus Christus nu voor je betekent. Die verbondenheid aan hem en met hem. Die Here heet en Here is. Geloof in het besef dat in leven en in sterven ik het eigendom van hem. Van hem die vanwege mijn zonde, mijn gebreken, mijn schuld het kruis aan moest. Om zo verzoening teweeg te brengen. Daarom schuil ik bij hem. Daarom kan ik niet zonder hem. En daarom draag ik dat uit. Zoveel als mogelijk. Ach, en dan kan het voor je gevoel er niet altijd even eerlijk aan toegaan. Waarom wordt die wel beter en ik niet? En dan kun je naar de Heere God gaan zitten wijzen. Boos worden, verdrietig. In het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus laten zien dat hij Heere en Meester is, ook over de ziekte, ook over de dood zelfs. Maar niet alle zieken werden door hem genezen. Niet alle doden werden door hem opgewekt. Sommigen wel. Sommigen maar. Dat zijn de tekenen, de wonderen, de tekenen van Gods koninkrijk. De tekenen van daar gaat het heen, zo gaat het worden in mijn koninkrijk, in mijn toekomst. Het zijn, om zo te zeggen, de incidenten. En daar was niet altijd een altijd geldend recept voor handen. Niet bij Jezus, ook niet bij de apostelen. Je kunt er daarom ook nooit een systeem van maken. Geen methode die altijd maar werkt. Maar ik merk wel, en dat is genade, dat je als mens, hoe kwetsbaar ook, door eigen schuld, hoe kwetsbaar ook, dat je toch kostbaar bent voor God. En daarom ziet Hij naar ons om. Is de Heer Jezus Christus daarom ook niet gekomen om Gods liefde een gezicht, een aangezicht, om Gods liefde aanzien te geven? Door zijn lijden en sterven een weg banend naar het Vaderhuis? Gods liefde wordt door heel veel mensen vandaag de dag aangewezen in de positieve, in de hyperpositieve gebeurtenissen van je alledaagse leven. En met het overige aan onverklaarbare zaken die ons ook raken, weten we vaak geen weg en geen raad. Kijk dan eens wat vaker naar de Heer Jezus Christus. En let er dan eens op dat je aan Hem Gods liefde kunt aflezen als het ware. Wat Hij gedaan heeft in zijn eigen kind, die Hij niet ziek liet worden of door een demon bezeten, maar de dood liet ingaan. Gods liefde werd vlees en bloed en wordt zichtbaar in de kribbe van Bethlehem en aan het kruis van Golgotha. Het was een liefde die wel dwars door de dood ging, maar daarna ook het echte leven aan het licht bracht. Die liefde die de dood overwon. Weet u wat me zo opviel, hè, bij die geschiedenis in 1 Koningen 17, bij die weduwe van Zarfat, dat er tussen de regels door en ook op de regels zo werd ingezoomd op de adem van die jongen. Ik zei het al, in vers 17 werd er opgemerkt, ja, er bleef geen adem in hem over. Dat is nog minder dan dat wij wel eens kunnen zeggen, ademloos van verwondering. Ja, want dan adem je toch wel weer verder even later. Dat hou je niet lang vol, ademloos. En in vers 22 lazen we dat de ziel van dit kind weer terugkeerde. En letterlijk staat er dan een woord geschreven in het Hebreeuws. Dat betekent het ademhalende wezen keerde weer terug in hem. Blijkbaar is je adem, en dat is heel raar dat ik dat zeg, want dat weet iedereen, maar je staat er nooit bij stil. Daarom is het toch goed om het te zeggen, denk ik. Blijkbaar is je ademhalen belangrijk. In het begin schiep God, ja, ook de mens. En dan vormt de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en Hij blaast hem de levensadem in zijn neusgaten. Zo zijn we begonnen. Van God uit. En zo werd de mens, staat er dan met datzelfde woord geschreven, tot een levende ziel. Tot een ademhalend wezen. En nou iets wat en Israël en wij gemeenschappelijk hebben. Juist als het gaat om die adem, om die levenslucht. Ik weet niet, kent u het liedboek van Israël? Ja, ik bedoel de psalmen. En dan bedoel ik met name die laatste psalm. Psalm 150. En dan met name het laatste vers. Laat alles wat adem heeft, de Heere loven. Dat is Israël. Dat ben jij, dat ben ik, dat bent u. Zijn de mensen buiten? Alles en iedereen die adem heeft. Graag laten wij onze adem gaan over van alles en nog wat, gevraagd en ongevraagd. Maar dat laatste, hè? Dat laatste uit Psalm 150, die laatste regel uit Israëls liedboek. Alles wat adem heeft, laat dat de Heere loven. Ja, wie kan daar omheen? Wie kan daar onderuit? Israël niet? Ik niet? Jij, u niet? Wij niet? En de aanzet wordt dan gelijk daarachteraan maar gegeven in die laatste psalm. Halleluja! Loof de Heere. Maak hem groot. Geloofd, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dan is er hoop. Echt wel. Dan is er hoop. Zelfs dwars door de dood heen. En alle mogelijke narigheid waar je mee te maken hebt en tegenaan loopt. En dan toch blijf ik je vragen. Zeg nou zelf eens, hè. En zeg dat nou zelf eens vaker. Wat je enige troost is. Niet ons, o Heere, niet ons. We geven u de eer. Of zoals we begonnen met het schoollied van de Reobotschool. U alleen, u loven wij. En dan kun je toch niet buiten de Heere Jezus Christus om. Nee toch, opdat ieder leer, heiden, Jood en Christen, dat Jezus Christus Gods vlees geworden woord is. Gods mens geworden belofte is, heerlijk vervuld. Al wat geest en adem heeft, loof de Heer. Eeuwig leeft Hij. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Dat is geen ademnood, maar dat is echt op adem komen. Hem loven en geloven. Dan kun je verder. Hoge hoogte over diepe dalen door. Dan kun je verder met en door hem alleen. Die het leven is en het echte leven geeft. Opademen. Totdat je buiten adem bent van het grootmaken van God. En toch weer merken, ik word opnieuw beademd. Ik mag leven. Amen. We kunnen niet anders dan dat gaan zingen met de woorden uit het liedboek van Israël. Psalm 150, alle drie de verzen. Looft God, looft zijn naam alom. Looft God met bazuingeklank. Looft God naar zijn hoog bevel. Wij bidden en danken u samen. Getrouwe God en Vader in de hemel, u danken we dat we onze adem mochten laten gaan over de verheerlijking van uw naam. En wat bent u het waard om groot gemaakt te worden. Niet vanwege de wonderen die er opgetekend staan in de Bijbel, en wonderen die nog dagelijks gebeuren, geef ons er maar oog voor. Maar vanwege uw belofte, in uw woord opgetekend, daar mogen we ons aan vastklemmen en hou vast aan hebben. En in leven en in sterven, dan kunnen we werkelijk vooruit. We danken u dat u woord houdt. Dat hebt u al de eeuwen al doorgedaan met uw volk Israël. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ook naar ons toe. Want zo lief hebt u de wereld gehad. Dat u uw Zoon gegeven hebt. En niet alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël, maar ook voor de hondjes. Die mogen eten van de kruimeltjes die van de tafel vallen. Geef, o God, dat we ons te goed doen aan die pot die nooit opraakt. En dat we zo gevoed worden en gesterkt om die ene naam onder de hemel gegeven uit te dragen, door te geven, voor te leven. Zo dat anderen echt jaloers worden op wie wij kennen en door wie wij gekend zijn om te beginnen. Heere, laat ons zo ook Israël tot jaloersheid mogen verwekken. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u woord houdt. En dat mogen we ons aantrekken. Daar mogen we onze adem over laten gaan. En geef, Heere, dat uw volk ook mag merken dat u niet loslaat wat u beloofde. En dat u uw Zoon gegeven hebt, ook voor hen. Laat ook daarom ogen geopend worden en ingezien worden dat de Heere Jezus was de Christus, de beloofde. En dat we hem niet over het hoofd zien of buiten ons leven bannen. Het kan zomaar gebeuren, daar in het Midden-Oosten, ook in Israël, maar ook hier in Nederland in Ochten. En daarom bidden we van u, bind uw woord, uw belofte ons maar op het hart. En laat zo uw woord ook zijn loop hebben. Daar waar vreugde is en blijdschap, maar ook daar waar droefheid is. Als we ook in de gemeente weer werden opgeschrikt door een overlijden vanwege een ernstig ongeval. We bidden u voor de familie van de Hatert. Draag hen, o God, ook in deze moeite en verdriet, te midden van deze vraag. En geef, Heere God, dat gezien mag worden dat u die God bent die wonden heelt. Dat u die God bent die troost en tranen droogt. Geef, Heere God, dat we mogen weten naar wie we mogen doorverwijzen. En dat is naar uzelf, de God die werkelijk leven geeft. En telkens weer het geeft om op te ademen. Gedenk, Heere God, de zieken in de gemeente. Degene die thuis ziek is, of chronisch ziek, of gehandicapt. Mensen die op uitslagen wachten of behandelingen die moeten volgen. Wil bemoedigen en sterken. En steeds weer het oog en het hart richten op u, o Heere Jezus Christus. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen. We bidden u voor Dorien Uil die vanuit het ziekenhuis naar Veenendaal gegaan is voor revalidatie. Gedenk Sonja Hermsen in het ziekenhuis in Tiel. Ook nu ze enkele dagen thuis mag vertoeven, maar vanavond weer verwacht wordt in het ziekenhuis. We bidden u voor meneer Van Lavieren. Gedenk Carola van der Brink in Siependaal. En laat hen allen, met allen om hen heen, toch merken dat u die God bent bij wie we terecht moeten, bij wie we terecht mogen. En dat u draagt in zorgen en ziekte, naar lichaam en naar ziel. Heere, we bidden u voor de wereld in nood, vol spanning en zorg. U bent toch degene die die wereld hebt geschapen. En u laat toch niet de wereld aan zichzelf over. Geef daarom een terugkeer tot u en tot uw woord, tot uw belofte. En dat we ons daaraan te goed doen, want daarmee wilt u ons voeden en vullen. Uw naam ter eer. Breng ons ook vanavond weer te samen onder het geklank van uw woord. En laat ons ook van daaruit weer de week in kunnen. Elkaar tot steun en tot zegen. En elk ander tot bemoediging. Want die ene naam heeft kracht en geeft kracht. Omdat hij zijn werk volbracht. En daarom bidden we het ook alleen in Jezus' naam. Uit enkel genade, onverdiend, ziende op hem die adem geeft. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De broeders diakenen, mag u bedenken, in uw eerste rondgang. De broeders kerkrentmeesters in de tweede rondgang. En voor het bouwfonds wordt er in de derde rondgang gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte nummer 332, de versen 1 en 3. Kroont hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Kroont hem de vredevorst. 1 en 3 van op toonhoogte 332. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.